bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Vandaag willen we het hebben over hoe kan religie zoveel, of hoe kan een goede God lijden toestaan. En ik wil beginnen met één bijbeltekst uit Lucas hoofdstuk 13 vers 1. Lucas 13 vers 1, wat een beetje de tijdgeestelijke denken in de tijd van Jezus weergeeft. En wat ik een fascinerende tekst vind. Daar staat er waren op dat tijdstip enige bij Jezus, die hem berichten over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. Dat is een beetje een ingewikkelde manier van zeggen, dat deze mensen waren gedood door het Rijk. Onder leiding van Pilatus. En dit is iets overigens wat vaker gebeurde. Het bewind van Pilatus. Deze specifieke situatie is niet zozeer bekend. Maar er waren situaties waar die enorm wreed waren. Waar er geprotesteerd werd tegen het Romeinse Rijk. En waar de mensen gedood werden. En dit was een agressief Rijk. En Jezus antwoordde, want ze wilden weten wat Jezus ervan dacht. Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is fascinerend. Hij zei, denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat ze zulke dingen geleden hebben? Dat zegt dus iets over de tijdgeest, omdat er was een bepaalde manier van denken. En er was ook een soort van onverenigbaar conflict in het denken van mensen die we nog steeds vandaag de dag hebben. En dat was, wat was nou precies de reden waarom deze mensen dit ondergingen? En vandaag de dag zien we nog steeds dat als er een ramp of iets dergelijks plaatsvindt, als er onrecht plaatsvindt, dat mensen de neiging hebben om daar een bepaalde duiding, een bepaalde verklaring aan te geven. En dat is logisch. En dan zie je dat het in de tijd van Jezus niet anders was. En Jezus zei tegen deze religieuze mensen, denken jullie werkelijk dat deze mensen dit is overkomen vanwege zonde? Omdat dit is hoe zij proberen te verklaren dat goede mensen, of dat mensen iets overkwam. Sommige religieuze mensen zullen zeggen, oké, als er iets gebeurt, dan is dat omdat er ergens iets fout is gegaan. En soms kunnen wij een schuldgevoel hebben als er iets gebeurt in ons leven. En we denken, hebben we iets verkeerd gedaan? En Jezus zegt hier erg duidelijk, dat is niet het antwoord. De reden dat er hier onrecht plaatsvond, was niet omdat deze mensen per definitie zelf iets verkeerd hadden gedaan. Hij zegt, nee, en dat is fascinerend wat hij zegt. Zeg maar, als u zich niet bekeert, zult u allen even zo omkomen. Nou, wat Jezus niet zegt is dat we gedood worden als we ons niet bekeren. Kerken zouden vol zitten als we dat zouden geloven. Maar wat Jezus zegt is, Jezus brengt het hier naar vanuit de tijdelijke vraag die mensen hebben over een tijdelijk leven naar een eeuwig perspectief. En hij zegt, luister, jullie kijken naar de dood van deze mensen en dat is een zeer terechte vraag en jullie hebben daar bepaalde duidelijke verklaring bij. Maar zeg, luister, wat belangrijker is hoe het staat met je eeuwig leven. Als je niet keert tot goed, zul je allemaal sowieso omkomen. Dus de vraag van onrecht is misschien niet eens zo belangrijk als de vraag van gerechtigheid. Dan gebruik jij eens een ander voorbeeld. En dan zegt, en die 18, dit was een situatie die zich had voorgedaan blijkbaar, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. Er waren 18 mensen gestorven door een val van een toren. Hij zegt, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan de andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee, maar als u zich niet bekeert, zult u alle even zo omkomen. Ik vind het fascinerend, omdat mensen stellen hier een vraag of brengen een situatie voor Jezus waar ze een tijdelijke duiding bij nodig hadden. Ze wilden weten, hoe kan dit gebeuren in ons leven? En hoe kan dood nou zo onrechtvaardig zijn? Maar Jezus brengt het naar een ander niveau en dan zegt, luister, dat is zeker een onderwerp. Maar wat ook een onderwerp is, is de eeuwigheid. En denk daarover na. Maar de reden waarom ik deze tekst aanhaal is, omdat ik denk dat het belangrijk is om te weten dat in het leven, in de tijd van Jezus, waren er vergelijkbare vragen als vandaag de dag. Hoe kan een goede God lijden toestaan? Hoe kunnen deze 18 mensen gestorven zijn door een ramp? Hoe kan er zo onrecht zijn en God grijpt niet in? Ik wil een kort moment nemen om te bidden en dan gaan we verder. Vader God, we danken u, Heer, voor dit moment om uw woord te delen. Ik bid u voor wijsheid en inzicht. Help ons. Amen. Dit is een korte boodschap, dus we moeten door, mensen. We moeten door. Dus als je me wil aanmoedigen om verder te gaan en om naar het volgende punt te gaan, moet je gewoon zeggen, amen. Yeah, we got it. En dan ga ik verder. So, anyway. De aanwezigheid van onrecht en lijden in de wereld. Dus voor de meeste mensen, denk ik, dat het een van de grootste redenen is waarom veel mensen vandaag zeggen, het christelijk geloof of geloof in generieke zin is niets voor mij. En de vraag die vaak gesteld wordt is, hoe kan een God die almachtig is, dit toestaan? Ten eerste, is God niet machtig genoeg? Dan denk ik niet dat hij het waard is om te aanbidden. Als God niet machtig genoeg is om iets te doen aan het lijden in de wereld, waarom zou ik hem dan aanbidden? Hij is niet machtig. Hij is niet almachtig. Dus, niets voor mij. Of misschien denken mensen, misschien is hij wel machtig, maar geeft hij niets om mensen? En als God machtig is en iets om ons geeft, dan is het misschien waard om te aanbidden, maar dan wil ik hem niet aanbidden. Dan wil ik niets met hem te maken hebben. En ik denk dat dat een redelijk interessante reden is. Ik denk dat als we niks te zeggen zouden hebben, dat we schaakmat zouden staan en zouden zeggen, we leveren onze Bijbels in. Dit heeft geen zin. Ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Maar ik wil met je deze vraag, die heel terecht is en ook heel begrijpelijk is, behandelen. En dat wil ik doen op twee manieren. Ten eerste wil ik een soort van een filosofische benadering aanpakken, een beetje meer theoretisch. Misschien enigszins theoretisch, als je vandaag de dag met dingen zit en je zegt, waarom heeft God in mijn leven deze dingen toegestaan? En dan vervolgens wil ik met je een persoonlijke benadering bewandelen. En wil ik er met je over nadenken wat we daarmee kunnen. Deze boodschap gaat niet zozeer om, hoe ga je ermee om? We hebben andere boodschappen gedurende het jaar waar we daarover spreken. Hoe ga je om met lijden in je leven? Hoe kun je ermee omgaan? Maar vandaag wil ik meer de theorie aanpakken, het idee. Hoe kunnen die twee dingen, hoe kan een goede God en onrecht überhaupt bestaan? Hoe is het mogelijk dat die twee zaken bestaan? En hetzelfde conflict waar ze dachten Jezus mee te hebben, in het gesprek waarmee ze dachten, hoe kan Jezus hier nou een goed antwoord op geven? En dus we gaan beginnen met een filosofische benadering. Ik ben geen filosoof, dus ik heb een aantal citaten en een aantal dingen die ik met je wil delen vandaag. En dan wil ik het persoonlijk aanpakken. De filosofische benadering wil ik beginnen met het volgende idee. En dat is, kwaad en lijden is geen bewijs tegen het bestaan van God. Kwaad en lijden is geen bewijs tegen het bestaan van God. Tim Keller in zijn boek The Reason of God noemt een boek dat geschreven is in 1982, mijn geboortejaar. Kun je snel omrekenen hoe oud ik ben. Het heet The Miracle of Theism. Waarin in feite een filosofisch argument wordt gegeven dat als een goede en krachtige God bestaat, dat hij geen nutteloos kwaad zou toelaten. Dus in andere woorden, de kern van het idee is, en dat is een idee wat vandaag de dag nog heel populair is, omdat er zoveel onrecht is de gedachte, kan er wel een God bestaan, maar in ieder geval niet de liefdevolle God van de Bijbel. Dat is wat vaak gedacht wordt. Hoe kan onrecht toegelaten worden? Nou, Keller zegt gelijk dat veel filosofen het niet meer eens zijn met de theorie van dit boek. Omdat er een enorme, maar begrijpelijke fout zit in de redenering van deze gedachte. De gedachtefout die gemaakt wordt, zegt Keller, is dat als onrecht nutteloos is in mijn mening, dan moet het wel nutteloos zijn. Als ik geen reden kan bedenken voor het lijden en de moeilijkheid in mijn leven of in de wereld, als ik er niet bij kan met mijn verstand, dan zal er ongetwijfeld geen goede reden zijn. En hij zegt het volgende, hij zegt, puur het feit, ik heb het hier voor je op het scherm, dat je geen goede reden kan inzien of voorstellen waarom God iets zou laten gebeuren, betekent niet dat er geen goede reden kan zijn. En hij zegt, opnieuw zien we in zogenaamde hardnekkige skepsis een enorm geloof verscholen in het eigen denkvermogen. Denk er even over na. We zien in sceptici over het geloof een enorm geloof verscholen in ons eigen denkvermogen. Hij zegt, als ons denken niet de diepte van het universum kan peilen voor goede antwoorden op lijden, wel, dan kan er ook geen een zijn. Hij zegt, dit is een blind geloof van een hoog niveau. Ik denk dat het fascinerend is om over na te denken, omdat we zijn aangekomen in een tijdperk, in een tijd van denken waarin we denken dat wij zo'n beetje wel een aantal dingen voor elkaar hebben. Ik denk dat we denken dat wij de meest intelligente samenleving zijn die er ooit heeft geleefd. De meest wetenschappelijk gevorderde samenleving die er is. En dus ergens denken we wel, als ik geen verklaring kan vinden voor lijden, dan is er geen verklaring. Als ik het niet kan bevatten, dan zal het er niet zijn. Maar het is fascinerend, wat ergens is dat enigszins een mindset waarvan we ons moeten afvragen, oké, weten we werkelijk zoveel? Er zijn een hele hoop dingen die we nog steeds aan het onderzoeken zijn, waar we nog onvoldoende besef van hebben. Pas geleden zag ik dat er na 8 jaar studie een foto is gemaakt van een zwart gat. Maar we zijn nog steeds aan het ontdekken wat het precies is en wat we ermee te maken hebben, hoe dat kunnen toepassen. En het lijkt me wel handig voor een soort van wetenschappelijke toepassing als we een zwart gat zouden kunnen creëren in ieder huis, dat we daar al onze rommel in zouden kunnen gooien. Daar wil je mee zien. Maar we zijn nog niet in staat om een zwart gat te hercreëren en dat soort zaken. Dus er zijn nog heel veel dingen die we aan het onderzoeken zijn en die we aan het proberen zijn te duiden. En dus het fascinerende is dat, zo puur alleen lijden is dus geen bewijs van tegenbestaan van God, want misschien zijn er wel redenen waar we niet bij kunnen. Misschien hebben we als mensen wel niet alle kennis in huis. Misschien zijn er nog veel en veel dingen waar we over verbaasd zullen staan als we sterven. Misschien zijn er wel mysteries waar we nooit achter kunnen komen, die we nooit kunnen bevatten, hoe intelligent we ook zijn. Dus dat is om te beginnen een interessante gedachte. Dat we niet per definitie, als we ergens geen reden voor kunnen zien, dat die reden er niet is. Laat ik het zo zeggen, als iemand wordt aangeklaagd, we klagen God aan, maar er is geen bewijs voor, is het dan terecht om iemand te veroordelen? En soms lijkt het erop dat we God veroordelen zonder bewijs, want we zeggen, hier is lijden en God is verantwoordelijk. Maar misschien weten we wel niet precies wat de reden daarvoor is. Dus dat is de eerste filosofische gedachte die ik met je wil delen. Nou, ik realiseer me dat het ergens ongevoelig is als je op dit moment zit met persoonlijk lijden. Als je ziek bent of iemand verloren hebt waarvan je houdt. Dan denk je, ja, great. Thanks for your filosofische input, Pastor Lucas. Maar toch is het belangrijk om onszelf uit te dagen in ons denken. Omdat het ons misschien niet zozeer helpt om alleen de verantwoordelijkheid bij God neer te leggen. Mijn tweede gedachte die ik met je wil delen, nogmaals filosofisch, is dat ervaring leert dat slechte omstandigheden vaak leiden tot enigszins goede uitkomsten. Ervaring leert dat slechte omstandigheden vaak leiden tot enigszins goede uitkomsten. Nou, laat ik een moment nemen om dit persoonlijker te maken. Nicola en ik, 7 jaar geleden, kregen we een diagnose van onze destijds enige dochter, dat ze een syndroom had, Angelman-syndroom. Ik zou niet te veel op willen ingaan op dit moment. Ik denk dat ik überhaupt niet kan beschrijven wat dat voor ons betekent. Maar dat heeft een emotionele en praktische impact op ons leven gehad, die moeilijk te bevatten is. En dat is lastig om daar uitleg aan te geven. En er zijn primaire emoties die naar boven komen, die bij ieder persoon normaal zijn. Die zijn zoals, hey, we doen toch proberen toch goede dingen te doen. Waarom gebeurt of komt het ons? Er zijn emoties van hoe kan God het toestaan en dat soort zaken. Maar ik zeg niet dat het allemaal gemakkelijk is en allemaal goed is. Ik zeg niet eens dat het op dit moment allemaal goed gekomen is. Nog steeds is het voor ons een dagelijkse strijd om ons leven een praktische invulling te geven. Vanochtend moest mijn vader oppassen omdat we simpelweg niet wisten hoe we anders deze dienst konden organiseren. En dus voor ons is dat soms enorm ingewikkeld. We hebben 2 weken vakantie gehad en dat is complex. En laat me hier niet mysterieus over zijn. We houden enorm van al onze kinderen, net zoveel. En we genieten, we zijn dankbaar voor Emily, onze oudste dochter. Maar het is een uitdaging en soms een enorm probleem voor ons. Maar zelfs in deze situatie moet ik heel eerlijk zeggen dat er aspecten zijn in ons leven die we hebben meegekregen die we anders nooit hadden kunnen zien. Ik heb je zal erover verbaasd staan, een bepaald empathisch vermogen opgebouwd. Sommigen van jullie denken, really? Hoe was hij dan 7 jaar geleden? Wel, ik heb een empathisch vermogen opgebouwd om mee te voelen met het lijden van mensen. En als ik hoor over mensen die ziek zijn, of als ik situatie, dan denk ik, wauw, ik weet niet precies hoe je je voelt Want iedere situatie is uniek. Maar ik kan me enigszins voorstellen dat het een conflict. En ik voel mee met het conflict wat je hebt en de pijn die je voert. Laatst er zijn een aantal sterfgevallen geweest in onze kerk. En ik kon tegen die familie zeggen. Ik kon tegen ze zeggen, luister, ik weet niet precies wat het is om je moeder of je vader of wie dan ook te verliezen. Maar wat ik wel weet is dat Nicola en ik door moeilijke omstandigheden zijn gegaan. En ik begrijp dat het soms een emotioneel, dat je soms euforisch bent in nagedachtenis. En soms kun je gewoon er geen chocola van maken en kun je er niets mee. Ik snap dat het een rollercoaster is en laat het gebeuren. En ik begrijp wat het is om te lijden en tegelijkertijd te proberen om het antwoord te geven op, is God goed? Ik kan je zeggen dat ik een inzicht heb gekregen in de liefde van een vader voor een dochter. Die ik anders nooit had gehad. Ik kan je zeggen dat ik bepaalde nuances begrijp over het leven. En de schoonheid van het bestaan heb gezien. Ik kan je zeggen dat ik in mijn preken meer vermogen heb om me in te leven in de pijn en het lijden van mensen. Ik kan je zeggen dat ik een perspectief heb gekregen over het werk van Jezus aan het kruis. En het perspectief op eeuwigheid die ik anders niet zou hebben gehad. Ik zeg niet dat God deze situatie heeft gecreëerd voor ons om onze lesje te leren. Maar wat ik wel zeg is dat er goede dingen zijn gekomen uit onze negatieve omstandigheden. En Tim Keller zegt het volgende. Hij zegt, met tijd en perspectief kunnen de meesten van ons goede of Godredenen zien voor op zijn minst een gedeelte van de tragedie en pijn die we meemaken in ons leven. Zie, als je het hebt over het leven van Nelson Mandela, dan zie je onrecht. Maar je ziet ook een schoonheid en een rechtvaardigheid en een bepaalde mindset. Een zo'n mooi karakter die ongetwijfeld was er niet perfect, maar die een nalatenschap heeft nagelaten. En tuurlijk in zijn tijdelijk bestaan en voor zijn familie en voor zijn huwelijk was het enorm zwaar en had de sporen nagelaten. Maar nu, met het perspectief van tijd, kun je wellicht afvragen wat er beter zou zijn geweest. Een Nelson Mandela die nooit had geleden. Of een Nelson Mandela die door zijn lijdensweg een boodschap van, wat ook zijn boodschap mag zijn, maar van liefde en van vergeving heeft nagelaten op een land. En ik denk dat het interessant is om over na te denken dat er zeker goede aspecten kunnen voortkomen uit moeilijke situaties in ons leven. Dus zelfs het meest nutteloze lijden hoeft niet altijd nutteloos te zijn. Je kan een betekenis vinden en geven aan de meest moeilijke omstandigheden in je leven. Wij komend weekend gaan we een aantal huizen aanpakken van mensen met kinderen met een beperking. En ik moedig je aan, jongvolwassenen, je hebt meer dan genoeg tijd, ik weet het. Geen kinderen, whatever. Als je kinderen hebt, doe iets met een oppas. Maar een van de redenen waarom we dat doen, is omdat wij weten hoe het is. Zie, en we hadden geen twee huizen opgeknapt als wij niet zouden zien wat er nood was in die huizen. Dus vanuit persoonlijke ervaring zei Nicola, weet je wat we gaan doen? We gaan dit jaar iets doen waar wij gepassioneerd over zijn. En jullie zijn allemaal met ons gepassioneerd erover, right? Ja. Op een gegeven moment ben ik 10 maanden lang iedere ochtend misselijk geweest. Iedere ochtend was ik aan het overgeven. En ik was naar Maleisië geweest en echt 10 maanden lang iedere ochtend overgeven. Soms aan het, hoe heet het, dry ranchen, kokhalzen. En soms ging ik onderweg naar een afspraak, zette mijn kinderen af. Terwijl ik overgaf buiten de auto en daarna ging ik naar een afspraak toe. En het was een hardcore situatie. En ik zou niemand deze situaties toewensen. Maar door die periodes heen, ik kan je zeggen, ik weet nog, dat is een beetje een grafisch beeld, maar ik weet nog dat ik naast de wc zat, gewoon misselijk. En dat ik gewoon simpelweg de genade, de grootheid van God ervaarde, terwijl ik me zo slecht voelde. Het is moeilijk te beschrijven, maar ergens, en het andere ding is als de kinderen nu buikgriep hebben, ik heb er nooit meer last van. Ik ben immuun. Als de kinderen nu last hebben, zeg ik, geef ze aan mij, leg ze aan mij. Er is letterlijk niets meer, waardoor ik, weet je wel, geen voedselvergiftiging. Ik heb Maleisische demonen vernietigd in mijn lichaam. En mijn immuunsysteem is sterker dan het ooit tevoren was. Maar dat is het fascinerende, dat überhaupt een virus, een onrechtvaardige ziekte in je lichaam maakt je niet zwakker, maar maakt je sterker. Ik zeg niet dat ik het je toewens. Maar ik zeg wel, als ik naar mijn lijstje ga, ga ik er met een gerust hart naartoe. Amen. Derde gedachte. Onrecht en lijden is eerder een argument voor dan tegen het bestaan van God. Nou, hier moet je even voor gaan zitten. Zit je rechtop? Ik weet dat onze stoelen comfortabel zijn, maar ik hoop dat je hier geconcentreerd voor kan zijn. C.S. Lewis, Onversneden Christendom. Een enorm interessant boek wat ik op mijn 18e en 19e las. En echt mijn denken opblies. Super interessant om te lezen. Naast het boek van Tim Keller. En C.S. Lewis was vroeger een atheïst. Hij heeft later heel veel theologische boeken geschreven. Was ook de mentor van Tolkien. Die Lord of the Rings schreef, waar we allemaal iedere dag dankbaar voor zijn in onze gebeden, right? Maar C.S. Lewis zei dit in Onversneden Christendom, Mere Christianity. Hij zei, mijn argument tegen God was dat het universum zo wreed en onrechtvaardig leek. Maar waar haalde ik dit idee van recht en onrecht vandaan? Waar vergeleek ik dit universum mee toen ik het onrechtvaardig noemde? Ik had uiteraard mijn idee van rechtvaardigheid kunnen opgeven door te zeggen dat dit slechts een privégedachte, een persoonlijke gedachte van mezelf was. Maar als ik dat deed, dan zou mijn argument van God ook in elkaar vallen. Want het argument was afhankelijk van het idee dat de wereld echt onrechtvaardig is. Niet dat het niet paste bij mijn persoonlijke voorkeuren. Als gevolg hiervan, zegt C.S. Lewis, bleek atheïsme te simpel te zijn. Het is heel erg fascinerend, want C.S. Lewis is heel erg groot in dat gedachte van recht en onrecht. En waar komt die gedachte vandaan? In andere woorden, hoe kunnen wij een standaard hebben? Hoe kunnen we boos en gefrustreerd zijn over het feit dat de wereld wreed is en de wereld onrechtvaardig is? Als we geen standaard hebben. En als we een standaard hebben, waar komt die standaard dan vandaan? Is het een persoonlijke voorkeur? Maar waarom zou de wereld onderworpen moeten worden aan jouw persoonlijke voorkeur? En het is fascinerend, want als we het hebben over de rechten van de mens, dan denken we vaak dat de hele wereld het met ons eens is. Maar er zijn maatschappijen waar ze niet eens zijn over rechten van kinderen, rechten van vrouwen. En als je tegen hen zegt, wow, ja, dat is nou eenmaal hoe we dat doen, dan is het een interessante discussie om te hebben. Want er is iets als recht en onrecht en we voelen het allemaal. We voelen het allemaal met ons mee. Evolutie, zegt Tim Keller, is afhankelijk van dood, vernietiging en geweld van de sterke tegen de zwakke. Denk erover naar de survival of the fittest, right? Natuurlijke selectie. Het is van essentieel belang dat de sterke overleven, is de gedachte, en dat de zwakke het onderspit delven, want die zijn niet sterk genoeg. Overigens is het interessant dat ook het nazisme vergelijkbare ideeën had. En dat er heel veel onrecht uit voortkwam. Maar het idee van survival of the fittest is fascinerend. En zijn gedachte is, hij zegt, op welke basis veroordeelt de atheïst dat de natuurlijke wereld als onrechtvaardig, verkeerd of oneerlijk? Hoe kunnen we zeggen dat bepaalde dingen onrechtvaardig zijn? Wat is onze basis, wat is ons fundament? Tim Keller zegt het volgende, hij zegt het probleem van tragedie. Dat is overigens een andere gedachte. Maar hij zegt, het probleem van tragedie, lijden en onrecht is een probleem voor iedereen. Het is op zijn minst net zo'n groot probleem voor ongeloof in God als voor geloof. Het is dus een fout, al zij het een begrijpelijke, om te denken dat wanneer je het geloof verlaat, het gemakkelijker voor je wordt om te gaan met het probleem van kwaad in de wereld. Zie, het feit dat we onrecht onrechtvaardig vinden, is misschien eerder een argument voor God dan een argument tegen God. Want waar komt je rechtvaardigheidsgevoel vandaan? Is het niet fascinerend om over na te denken? Wat maakt het onrechtvaardig? En als je meer bent van natuurlijke selectie, dat soort zaken. En ik ben hier niet om. Ik zei afgelopen week tegen een atheïst en een agnostist of een agnost. En er komen verschillende mensen naar deze serie af. Dit is geen kerk waar we atheïsten bashen. Ik waardeer dat je hier vandaag bent. Maar ik wil, net zoals dat ik kritisch ben op mijn eigen geloof, denk ik dat het belangrijk is om kritisch te zijn op die gedachte. Waarop je zegt van, hey, waarom vind ik dat oneerlijk? Wat is mijn fundament? Wat is de universele wet op basis waarvan ik dit oneerlijk vind? En het idee wordt vaak gezegd dat we rechtvaardigheidsgevoel hebben, is wellicht een indicatie dat er iets meer is dan alleen maar onze eigen morele relatieve standaard die we zelf voor onszelf bepalen. Hoe kun je een standaard bepalen? Door democratie? I don't think so. Nee, er is een gevoel. Dit is niet juist. Dit is niet rechtvaardig. Dit is krom. Wow, voor de ene persoon is het rechtvaardig en de andere persoon niet. Maar er is een bepaald gevoel. Wat misschien eerder een indicatie is voor God dan tegen God. Zo, dat is de filosofische benadering. Er zijn nog veel meer ideeën die ik zou kunnen delen. Maar wat ik wil pogen te doen vanochtend, is ik wil een poging doen om te laten zien dat het filosofisch gezien mogelijk is dat onrecht bestaat naast een goede God. Ik zou er een aantal bijbelantwoorden voor kunnen geven, maar ik wil het hierbij laten. Het is mogelijk om te denken dat die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat het per definitie een conflict is. Ik wil kort, in de laatste half uur van mijn preek, in de laatste 7 minuten van mijn preek, wil ik kort met je nadenken over een persoonlijke benadering. En deze benadering is persoonlijk voor mij, omdat ik zelf antwoorden heb moeten vinden, zelf denkwerk heb moeten verrichten over het onrecht wat ik voelde, wat er plaatsvond in ons leven. En ik wil daar 2 gedachten over delen. En ik zou daar langer over kunnen spreken, dat geloof je ongetwijfeld. Ik wil het ook demonstreren als het nodig is, maar ik ga dat denk ik niet doen. Maar ik zou er langer over kunnen spreken, maar ik wil het samenvatten in 2 concrete ideeën die voor mij persoonlijk zijn. En ik hoop dat ze jou kunnen helpen in jouw iets minder filosofische, maar in jouw pijn en het verdriet die jij meemaakt. Want ik realiseer me dat pijn en verdriet voor jou geen filosofische kwestie is. Als je wat verloren bent, dan heb je niet iets aan filosofie. Dan heb je iets nodig wat voor jou persoonlijk is, right? Dus wat zijn gedachten die ik zelf heb? Wat ten eerste, God kan zichzelf niet in ons... Nee, God verplaatst zichzelf niet in ons lijden. In de zin van dat God met ons meeleeft. Maar God deed dit in letterlijke zin. Gisteren, of eergisteren, toen we naar huis reden met ons gezin, hoorde ik een nummer van Sheryl Crow. Een nummer What If God Was One Of Us. Enorm lekkere... Is het Sheryl Crow? Ja, toch? Zeg je? Oké, maar ik hoorde de versie van Sheryl Crow. En met zijn enorm lekkere, vieze gitaarriff. Ik vind het eigenlijk best wel een lekker nummer. Maar het is een vrij cynisch nummer. What If God Was One Of Us? Just a stranger on the bus. Try to find his way home. Nobody calling on the phone. En heel cynisch. Yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. En het idee van het nummer lijkt bijna te zijn dat het onmogelijk is voor God om een van ons te zijn. So, het idee van God staat op een afstand hier een beetje te kijken naar onze wereld. Maar wat als hij een van ons zou zijn? Wat zou het niet belachelijk zijn? Dat is een beetje het idee wat ik krijg van dat nummer. Zou het niet bizar zijn? Ja, God is goed, maar hij is goed op een afstand. Nou, het idee wat ik kreeg toen ik het nummer aan het luisteren was God was een van ons. God werd mens. Een paar weken geleden heb ik het gehad over het feit dat Jezus huilde. Jezus huilde omdat hij God was, maar mens was. Jezus huilde omdat hij het menselijk lijden van de wereld zich eigen maakte. En het gaat nog veel verder dan dat, want de Bijbel vertelt ons dat Jezus stierf aan het kruis voor de zonde van de mensheid. Hij nam onze ziekte op zich. De Bijbel zegt in Jesaja 53, door zijn striemen is mijn genezing geworden. De Bijbel zegt dat de zonde van de mensheid kwam op hem. Hij werd letterlijk de zondebok van de wereld. En hij nam het pijn en het lijden en het verdriet van deze wereld op zichzelf. En hij werd op dat moment een verpersoonlijking van de duisternis en het onrecht en de pijn en het lijden van deze wereld. God kan zich niet verplaatsen in ons lijden in de zin dat hij met ons probeert mee te leven. Nee, God... Het christelijk geloof is het enige geloof dat zegt dat God zelf een van ons werd. En nog erger dan dat, hij het lijden van de mensheid op zich nam. Dit is een citaat wat ik fantastisch vind. Van Tim Keller. Hij staat, waarom staat God kwaad en lijden toe om door te gaan? Terwijl we kijken naar het kruis van Jezus, weten we nog steeds niet wat het antwoord hierop is. Maar we weten wel wat het antwoord niet is. Het antwoord, zegt Keller, kan niet zijn omdat hij niet van ons houdt. Het antwoord kan niet zijn omdat hij onverschillig of afstandelijk is ten opzichte van onze omstandigheden. Ik hou hiervan. Zie, we weten misschien niet per se door het kruis wat het antwoord niet is. Wat we wel weten is dat God niet liefdeloos is. Wat we wel weten is dat God zelf de pijn en het lijden op zich nam. En ik realiseer me, Jezus zelf zei, God, als er een andere weg is, neem deze beker dan van me. Maar hij kwam tot het besef, er is geen andere weg. En misschien is het wel zo voor een aspect van het lijden in deze wereld. Je zou lijden helemaal kunnen terugbrengen naar de zondeval. Maar ergens zou je kunnen zeggen, misschien is er geen andere weg. Want als God een andere weg had, had hij dan niet zijn eigen zoon gespaard? Die aan het kruis hing, zoals we met Paas bespraken, en zei, God, God, waarom heeft u mij verlaten? Was er een andere weg? Wel, voor Jezus was er geen andere weg. En ik hou ervan. Want God is niet onverschillig op een afstand. God werd één van ons en nam het lijden op ons. En Tim Keller zegt, wij kunnen weten door het kruis dat God werkelijk Immanuel is. God met ons, zelfs in ons grootste lijden. Zie, ik heb geleerd in moeilijke omstandigheden. Terwijl ik soms denk, God, hoe kan het? Zoals Jezus dat gevoel had. Dat God met me is. God is in staat om me te helpen. Omdat God onderging het grootste lijden in deze wereld. Is iemand dankbaar voor. Mijn laatste gedachte. God, ik geloof oprecht, heeft lijden niet gecreëerd. Maar zal zelfs lijden ten goede keren. Zie, ik geloof ten eerste dat onrecht niet door God gecreëerd is. God is rechtvaardig. Het idee van recht en onrecht, ik geloof, komt van God voort. En God creëert geen lijden om mij een lesje te leren. Dat is niet wat ik geloof. Maar ten eerste, ik geloof wel, wat ik heb geleerd is dat God niets toelaat wat ik niet aan kan. 1 Korinthe 10 vers 13 zegt het volgende, er staat, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Maar God is trouw, kom op iemand. En zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kan doorstaan. De Bijbel zegt niet altijd dat God ons verlost van iedere beproeving, maar God zegt wel dat God niets toestaat in ons leven wat we met God, met ons, niet aankunnen. Op een bepaalde manier is lijden in je leven een compliment van God. Omdat God zegt, je kan het aan. Jij hoeft niet gebabyd te worden. Zie, mijn baby's bescherm ik. Maar mijn kinderen voed ik op. En mijn kinderen laat ik toe dat er bepaalde dingen gebeuren. Ik heb deze week Elise leren fietsen. Ik had beloofd dat ik het aan geen kinderen zou vertellen, want dat was een geheim onder kinderen, maar niet onder volwassenen. Dus ik heb leren fietsen. En er is een bepaalde mate van risico dat ik aan moet als ik mijn kinderen wil leren fietsen. En ze zullen nooit op eigen pedalen kunnen staan. en ze kunnen nooit zelf fietsen als ik ze niet toesta om het probleem van evenwicht aan te kunnen. En in het begin deed ik een sjaal maar heen. Nicola had overigens een hele dikke jas aangedaan, handschoenen, want ze zei al die schaaf onder dat soort dingen. Oh, Elise is geen enkele keer gevallen, kan ik je vertellen. Dus maar ik wil dat ze zich veilig voelt, maar ik wil ook dat ze blootgesteld wordt aan risico's. Want ik weet, net zoals met een virus, dat als ik mijn kinderen alleen maar bescherm van iedere vorm van weerstand, als ik ze alleen maar geef wat ze willen, dan groeien ze niet op. En we kennen allemaal probleemgevallen, right? Die alleen maar krijgen wat ze willen. Misschien ben je er meteen getrouwd. Zeg eventjes amen. Amen. Zie, ik geloof dat God niets toelaat wat ik niet aan kan. Er is een uitweg, er is een weg doorheen. Zie, God geeft mij een weg. Door wat dan ook heen. God gaf Jezus een weg door het kruis. Als Jezus uit de dood kan opstaan, is er niets onmogelijk in ons leven. Heel snel, de band kan naar voren komen. Romeinen 8 vers 28 is een bekende tekst waar staat, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Maar luister mensen, alle dingen werken mee ten goede. Voor jou, in je leven. Misschien denk je, ik kan er niet zien hoe dat kan. Maar nogmaals, als je de reden niet weet, misschien weet je de reden niet. Maar ik weet dat voor Jozef, als wij een aantal momenten in Jozefs leven zouden nemen, zouden we zeggen, God is onrechtvaardig. Maar uiteindelijk heb ik meer medelijden met de broers van Jozef dan wat Jozef zelf. Want al die jaren waren ze precies hetzelfde gebleven. En de Bijbel zegt, Jozef herkende zijn broers, maar zijn broers herkenden hem niet. Dat betekent dat ze, die broers hadden misschien een makkelijker leven, maar ze waren nog steeds dezelfde broers met dezelfde problemen, nog steeds herdersjongens. En dat soort dingen. Jozef was compleet veranderd. Ja, laten we de muziek laten komen, zodat het gevoel kan ontstaan dat God goed is. Zie, als het gaat om lijden, is er een tijdelijk perspectief. Dat God hier in ons leven in staat is om dingen ten goede te keren. Maar wat ik het meest persoonlijk, het meest behulpzaam vind, is het eeuwige perspectief. Zie ik? Wij geloven hier in deze kerk dat Jezus is gestorven en is opgestaan uit de dood om de dood te overwinnen. Wat mij vertelt dat er zelfs geen falen is in de dood. Dat zelfs in het sterven, dat God in staat is om te verlossen. En ik geloof dat er dingen zijn die ik meemaak in mijn leven, die een eeuwige beloning met zich meebrengen. Kan ik één tekst met je delen? Uit de Bijbel, 2 Korinther 4, vers 17. Paulus is zo euforisch. Paulus had veel, hij beschrijft de moeilijke tijden die hij meemaakt. Hij beschrijft de verdrukking, de vervolging. 2 keer gestenigd. 2 keer zweepslagen met 39 slagen die letterlijk het vlees uit zijn lichaam rukte. Een aantal keer schipbreuk geleden, vastgezet in gevangenissen waar ratten rondliepen, waar de riool van de stad doorheen ging. En wat zegt Paulus? Hij zegt, onze lichte verdrukking die van korte duur is. Is Paulus niet fascinerend? Paulus had een leven waar hij leed. Maar Paulus zei, onze lichte verdrukking die van korte duur is. Het is alsof hij tegen de duivel zegt, je kan doen met me wat je wil, maar dit is een lichte en korte verdrukking. Er is niks, geen indicatie tegen mij dat hij wat zegt dat het licht was. Er is geen indicatie dat zegt dat het kort was. Maar Paulus noemt het licht en kort. Hij zegt, het brengt ons in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van de heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wat zegt Paulus? Hij zegt, ik heb een eeuwig perspectief op mijn leven. Ik wil niet dat we ook maar tegen iemand zeggen, luister, jouw omstandigheden zijn licht. En jouw omstandigheden zijn van korte duur. Dit is een conclusie die je door de genade van God alleen maar kan trekken voor je eigen leven. Als iemand aan het lijden is, zeg je, hey, Paulus zegt het is licht en van korte duur. Het brengt dan alles overtreffend gewicht van de heerlijkheid teweeg. Zo, niet zeuren. Maar in je eigen leven. Misschien ben je in staat om te zeggen, naar tijd en perspectief, God, ik heb dingen meegemaakt. Maar ik geloof dat God een alles overtreffend eeuwig gewicht van de heerlijkheid teweeg brengt. Ik richt mijn ogen niet op de tijdelijke dingen, want op de zichtbare dingen, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. Mijn lijden is tijdelijk. Mijn ziekte is tijdelijk. Mijn probleem is tijdelijk. Mijn omstandigheden, mijn financiën zijn tijdelijk. Ik richt me op de eeuwige dingen. Right?
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.